Deze week in Panorama, het bizarre leven van een
aap met 12 vingers.
Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met
achteruitrijcamera en lichtmetalen.
Zalm in witte wijnsaus.
De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
En daarom is het voor Finn ook mega logisch gewoon dat je ouders bij elkaar zijn. Dus die snapt niet waarom moet jij met deze gast, met Thomas, wie is hij? Je bent mijn vader niet.
Welkom bij Mama BV, de podcast van Viva Mama. Waarin ik, Anna van den Bremer, bekende moeders vraag hoe zij het allemaal regelen. Een eerlijk gesprek over werk en ambitie, opvoedstruggles en hoe je ervoor zorgt dat je niet helemaal gek wordt. Welkom allemaal. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Mama BV. En vandaag zitten we op het kantoor van een echte power lady hier in Amsterdam. En dat is José Woldering. Hoi José.
Dankjewel. Welkom.
Heel leuk dat we bij jou op bezoek mogen komen. Ik ga jou direct even introduceren bij de luisteraar. José is 33 jaar en oprichter van The Media Nanny. Een bureau dat PR doet voor heel veel grote namen uit de muziekwereld. Onder andere David Guetta. Mm-hmm. Ze is moeder van Finn, die 8 jaar is. In december wordt hij 9. En jij bent, je hebt een best wel veel bewogen jaar, geloof ik, achter de rug. Verhuizing vanuit Groningen naar Amsterdam.
Klopt. Ja.
En ik vond ook een leuk detail in jouw leven dat jij daarnaast ook nog op hoog niveau paard rijdt.
Ja.
En ik vraag me echt af, hoe vind je daar de tijd voor? Naast je ook je veel eisende baan. Dus daar gaan we het ook allemaal over hebben.
Ja.
Ik heb zelf vroeger ook paard gereden.
Oh, heel goed. Dat is altijd de beste connectie. Ja. Dus ik altijd als ik met iemand praat die ook iets met paarden heeft, dan kun je gelijk connecten.
Ja. Maar ja, bij mij komt het niet echt verder dan de rondjes in een manege. Jij zit wel op een heel ander niveau nu. Maar nou ja, vind ik leuk om met jou ook zo over te hebben. En toen ik zo jouw facts of life een beetje aan het bekijken was, zou ik jou eigenlijk veel ouder inschatten dan je bent. En dat komt niet vanwege rimpels. Je hebt een prachtige huid. Maar gewoon de feiten dat je als 33-jarige vrouw een zoon van 8 hebt. Mm-hmm. Een bedrijf dat al lang loopt en goed loopt. Mm-hmm. Dat je bepaald geen laatbloeier bent. Eerder een vroegbloeier, als dat een woord is.
Ja.
Kan jij je vinden in die analyse?
Ja, ik zeg ook wel eens, soms heb ik het gevoel dat ik al een paar levens erop heb zitten. Want ik was inderdaad, voor mijn 25ste had ik een kindje, was ik getrouwd, had ik een eigen bedrijf. Ik was redelijk vroeg al daar waar andere mensen misschien dat op een latere leeftijd doen of hebben.
En waar komt die haast vandaan, als het haast is?
Ja, ik denk wel dat ik altijd erg streberig ben geweest, ook in mijn jeugd. En dat als ik een kans zie, dat ik er gelijk achteraan ga. En misschien ben ik ook wel een beetje ongeduldig.
Mm-hmm.
Aan de andere kant lopen dingen ook zoals ze lopen. En blijkbaar heb ik dat op zo'n manier gemanifesteerd dat ik heel vroeg in deze business kwam, waardoor ik aan het werk kon en naast mijn studie daar ook een bedrijf naast kon hebben. Finn, mijn zoontje, was niet gepland, maar wel een onwijze liefdesbaby en heel welkom. Ik heb vroeger, je hoort wel eens mensen die zeggen als je 5 bent, oh, ik dacht dat je veel ouder was. En toen was dat heel leuk. Dan denk je van, oh ja, cool.
Ja, ja.
Nu wil je dat helemaal niet meer als je 33 bent. Dus en ik had ook altijd wel oudere vrienden. Dus ja, inderdaad een vroegbloeier. En andere mensen zeggen of een oude ziel. Of wat zoiets. Het ook is. Het is wat het is.
Ja, ja. En voordat we beginnen met het gesprek, hebben we altijd een korte vragenrubriek.
Ja.
Vragenvuur, waarin ik jou wat vragen voorleg. En je moet gewoon lekker antwoorden wat er in je opkomt. Daar gaan we.
Mm-hmm.
Hier hadden andere moeders mij wel voor mogen waarschuwen.
De eerste 6 maanden.
Ga ik je zo naar vragen. mijn favoriete moment van de dag.
Ja, dat is inmiddels wel met Finn schommelen. Finn heeft een schommel in zijn kamer. En ik ben erachter gekomen dat je kunt ook heel veel lezen. En natuurlijk had zo'n momentje voordat ze gaan slapen. Maar dat het moment dat we dan 10 minuten gaan ouwe hoeren met de schommel. Dat is nu vind ik een heel leuk moment. Omdat je zelf ook een beetje je gedachten uitzet.
Ja. En is dat dan ook een goed moment om met hem even te kletsen? Zo ja. Van hoe was de dag?
Er komt meer uit als ik met hem schommel over van alles en nog wat dan wanneer ik, als hij uit school komt, vraag hoe was het op school? Want dan weet hij het niet of komt er geen antwoord. En als we gaan schommelen, komt er een soort ontspanning in.
Ja. Workaholic of huismus?
Workaholic, maar hou wel van het huismus bestaan. Of in elk geval, als ik enigszins een soort huismus kan zijn en lekker keuvelen thuis, dan doe ik dat heel graag.
Dit weten mensen niet over mij.
Oh, wauw. Dan kan ik echt van alles gaan noemen. Ik denk namelijk dat het heel veel dingen zijn die mensen niet van mij weten. Dat ik 250 paar schoenen heb.
En dat past allemaal in je nieuwe huis zo?
Nee, ik heb ook wel wat dozen inmiddels onder het bed. Maar de mooiste, ja, die staan wel uitgestald.
Ik raak van slag door.
Als andere mensen verdrietig zijn?
Dit bewonder ik aan mijn vriend.
Zijn dynamische leven. Ja, ik denk dat wel. Hij is. Er is zoveel dynamiek in onze relatie. En aan de ene kant lijken wij heel erg op elkaar, aan de andere kant totaal niet. Maar er is. Hij leeft echt met de dag. Dus dat vind ik echt heel mooi.
Mm-hmm. Hij is niet zo van de planning?
Nee. Nee, en ook wel op een bepaalde manier doorzettingsvermogen die hij heeft in het leven. En een stukje spiritualiteit wat hij mij heeft bijgebracht. Waar ik echt heel dankbaar en blij om ben. Ja. Mm-hmm.
Ik heb het gevoel dat ik als moeder tekort kom wanneer...
Ik moet reizen voor werk. Ja.
Dat komt nu minder voor, denk ik, dan
klopt.
Voor corona.
Zeker. Maar ik heb wel het gevoel dat het zo meteen wel weer wat meer gaat aantrekken. Ja. Maar dat ik er nu wel iets meer bewust van ben. Omdat ik nu zoveel thuis ben geweest. Dat ik denk, oh ja, als ik dan ga reizen, dan moet het met echt een doel zijn. Niet het reizen om het reizen, omdat het makkelijk is. Want nu zijn we erachter gekomen dat we met een Zoom-meeting ook heel veel kunnen bereiken.
Ja, ja.
Maar dat is wel, dat is altijd blijft moeilijk.
Even te beginnen bij het begin. Jij zei het net al even, van voor je 25ste werd je moeder.
Mm-hmm.
Hoe ontdekte je dat? Want je zei net al van het was niet gepland. Dus ja. Je had niet het idee van ik wil jong moeder worden, maar het gebeurde toch.
Ja.
Schok je of was je direct helemaal blij?
Ja, ik heb ergens altijd het gevoel gehad dat het niet zo makkelijk zou gaan. En dat komt omdat ik in mijn tienerjaren had ik wel eens ontstoken eierstokken. En dus ik weet nog wel dat de dokter een keer zei van nou, hè, als je ooit zwanger wil worden, dan is het goed om wel even de dokter te raadplegen om te kijken of dat allemaal goed gaat. En op de een of andere manier, als dat één keer in je leven is gezegd, dan is dat zo imprinted en neem je dat overal mee naartoe. Dus dat heb ik ook altijd bij me gehad. Maar ik was wel aan de pil toen ik zwanger raakte van mijn ex-man Felix. En ik weet dat we hadden een feestje gehad en een gigantische ruzie. En toen zei hij de meest onmogelijke opmerking die een man kan zeggen. Moet je ongesteld worden of zo? Oh. En ineens dacht ik, wanneer was ik ook alweer...
Wat zette jou aan het denken?
Ja, toen ineens dacht ik, oh ja, inderdaad. Want ik had al dan mijn stopweek. Nou goed, in elk geval, we kennen dat als vrouw allemaal. En toen zei ik, nou, dan toch maar morgen vroeg een test doen. En dat heb ik gedaan. En toen was ik inderdaad zwanger. En ik geloof dat het echt een soort 5 minuten stilte was. Even in laten zinken. En dat we elkaar aankeken van, ja, nou, dit gaan we gewoon doen, toch? En vrij snel onze ouders opgebeld en... iedereen was eigenlijk heel positief. Er was niet een moment van, oh mijn god, hoe gaan we dit doen? En dat is ook niet echt hoe ik in het leven sta. Weet je wel, oké, dit is zo. Tuurlijk gaan we alle obstakels tegenkomen, maar dat voelde gelijk. Ik vond het onwijs leuk om zwanger te zijn, van het eerste moment tot de bevalling. Zeg maar. Ja.
En hoe was dat voor jou? Want jij was toen al met je bedrijf begonnen.
Ja.
Dat liep ook allemaal al. En ik kan me voorstellen, het is altijd lastig van werk en een baby. Maar ik kan me in jouw industrie voorstellen dat er iets meer een botsing is dan dat je bijvoorbeeld de plaatselijke kleuterjuf was geweest, zeg maar, in Groningen bijvoorbeeld.
Ja, nou, het scheelde dat wij natuurlijk al deels in Amsterdam werkten en woonden. Hè, daar hebben we altijd het appartement gehad. En toen dus net hadden besloten om terug te gaan naar Groningen, omdat ik het paardrijden heel erg miste en ook een beetje rust wilde. Mijn bedrijf was toen net in een soort trein, in een soort stroomversnelling gekomen, omdat ik steeds meer artiesten tekende. En het fijne was wel dat je op de een of andere manier, ik kreeg heel veel energie tijdens mijn zwangerschap. Ik had onwijs veel zin om van alles te doen, dus ik was heel productief en ik heb nooit een belemmering gehad, ook fysiek niet. Ik heb geen last gehad van misselijkheid. En de dag van de bevalling was ik nog een persbericht aan het schrijven en uitsturen. Dus ik kon dat in die zwangerschapsperiode eigenlijk best wel goed combineren.
Ja.
En tegelijkertijd, ja, je hebt natuurlijk echt al, je kunt altijd tijd maken om leuke kleertjes te kopen en de babykamer in te richten. Ik ken niemand die moeder wordt die zegt, nou nee, daar heb ik geen tijd voor. Want dat is natuurlijk een van de allerleukste dingen om te doen.
Ja.
Dus ik heb het nooit als een belemmering gezien. En ik denk wel, als ik toen niet zwanger was geraakt op die manier, en we later daar dan echt een soort van bewuste beslissing over hadden moeten maken, dat ik toch misschien het had uitgesteld. Omdat het toen eigenlijk steeds drukker en drukker en drukker werd. Ja. En er kwamen steeds meer artiesten en moest steeds meer reizen. En ja, dan ga je misschien minder snel zeggen van, oh ja, laten we daar nu voor gaan.
Omdat er nooit eigenlijk echt een moment is dat het uitkomt.
Ja, dus eigenlijk kwam het heel goed zo voor mij.
Ja, gewoon onverwacht, maar
ja.
Dan, ja.
En weet je, dat is ook, zegt ze ook wel eens, dat als er één ding is wat je leven ordent, dan is het een kind. Want dan is het er en dat gaat ervoor zorgen dat je inderdaad een bepaalde regelmaat moet gaan creëren.
Want was dat ook zo voor jou? Heeft het ook jou als bijvoorbeeld als carrièrevrouw veranderd? Het feit dat je een kind kreeg?
Ja, ik denk wel dat er een hele hoop. Kijk, ik ben nooit iemand geweest die, ondanks dat mensen het misschien verwachten, omdat ik in een industrie werk, hè, de entertainment, veel feestjes en partijen, maar ik was nooit echt een partygirl. Dus ik heb nooit het uitgaan gemist. En hè, ik heb ook bewust die keuze gemaakt om weer in Groningen te gaan wonen, om lekker kneuterig op de bank met een dekentje en de open haard aan en de volgende ochtend paard te kunnen rijden. En dat huismusserige, dat vond ik daar wel heel prettig. Dus ik had ook niet het gevoel dat in mijn privéleven iets belemmerde. En qua werk, nou ja, ook natuurlijk omdat je met z'n tweeën bent, natuurlijk, je moet heel veel plannen samen. En nou ja, mijn ex is muzikant, die had ook best wel een onrustig bestaan.
Ja.
Maar daardoor werkte dat op dat moment best wel goed. En ik ben natuurlijk heel blij dat hij dus ook niet een 9-tot-5 baan had. Dus als ik echt weg moest naar kantoor of naar Amsterdam, dan kon hij er voor Vin zijn. En
dus
op de een of andere heeft dat heel goed, soort van organisch is dat gegroeid. Maar dat wil niet zeggen dat er nooit strubbelingen waren of frustraties. Of weet je, als ik echt ergens was en dan nog langer moest blijven. En, maar ik denk wel dat het, als ik niet zo vroeg moeder was geworden, was je ook niet zo ver gekomen met het bedrijf. Omdat je toch een bepaalde volwassenheid krijgt of zo. Ja, misschien heel cliché, maar je gaat toch wel een soort metamorfose van meisje naar moeder.
Ja, het plaatst heel veel dingen in perspectief.
Ja, onwijs. En het is zo'n cliché. En daarom zeg ik ook van, het is echt niet allemaal roze geur maat. Ik heb echt, daarom die eerste 6 maanden vond ik echt vreselijk.
Wat vond je er vreselijk aan?
Nou, omdat je er niet op voorbereid bent. Je bent zo naar die bevalling aan het toe werken. Wat dan volledig anders gaat dan dat je wilt of hoopt of verwacht. Hè? Want je kunt 100 boeken lezen en 100 planningen hebben, maar
want hoe had jij het verwacht? En hoe,
nou, we hadden dus het huis in Groningen. En helemaal, dat is een prachtig herenhuis. En een van de slaapkamers met hele hoge ramen en mooie gordijnen. Die hadden we helemaal zo ingericht met kaarsjes. Of een lekker thuis bevallen met de huisarts die mij ook ter wereld heeft gebracht.
Oh, romantisch idee.
Ja. En toen heb ik 's ochtends begonnen de weeën. En toen zette dat niet echt door. En toen, in Groningen noemen ze dan, dat heeft ook, volgens mij heet het strippen, maar in Groningen noemen ze dat, we gaan even rommelen in de pot.
Oké.
Okay. Dus dat ze toch even losmaken. Dat
redelijk
het wat
plastisch.
Ja. En Dus toen ben ik even naar de dokter gegaan, want die woont echt een kilometer van mij vandaan. En die heeft het toen gestript en toen ging het wat sneller. Maar toen was het 10 uur 's avonds en ja, toen weet ik nog wel dat... Toen werd het wat heftiger en toen was hij weer langsgekomen, maar het kwam nog steeds niet. Nog steeds maar een centimeter ontsluiting. En toen dacht ik, oké, nou toch de nacht maar doorkomen dan. En toen braken mijn vliezen en toen brak letterlijk de hel los. En dat was echt...
Ja, acuut echt, weest, hoor.
Wow, ja, mega. Maar het ergste was dat... we hadden een kat, die was een heleboel aan het onderkotsen. Het was storm buiten. Nou, letterlijk echt een hel.
Of, die,
nou
ja, die kaarsjes, daar heb je niet zoveel aan gehad. Nee. Op dat moment waarschijnlijk.
Dus toen heb ik de dokter ook gebeld van... Oké, je moet nu komen. Nou, die kwam natuurlijk gelijk. Alleen die ontsluiting, dat schoot niet op. Dus die zei toch van... Nou, in deze situatie met alle heftigheid... laten we maar naar het ziekenhuis gaan. Mm. Toch een ruggenprik en met hem zo'n pompje, ik weet niet hoe dat heet. En toen was ik helemaal zen was ik. En toen was het ook binnen 4 uur, was Vinder ook. Ja. Maar het is grappig, omdat je dan, dat is dan waar je helemaal niet op voor kunt voorbereiden. En wat best wel bijzonder was, mijn moeder was daar ook bij, naast Felix. En dan ga je naar huis, toch, met die maxicosi zo. Dan komt er een kraamverzorgster. Nou, dat vond ik ook allemaal heel heftig om iemand in huis dan te hebben... die dan zo interfereert bij je hele huishouden. Mm-hmm. Dat is allemaal niet een relaxte week. Tenminste, ik heb dat niet zo ervaren.
Nee.
En ik was ook nog wel een soort van aan het werk nog steeds. Dat ging allemaal een beetje door. Ik kreeg ook heel
veel... Je zat in je kraambed nog wel met
e-mails. Ja, ik vond het eigenlijk ook wel fijn. Weet je, als Finn dan sliep, dat ik een soort van even niet erover te hebben... of niet te moeten sms'en met mensen en de felicitaties... Maar die eerste 6 maanden, ik vond het gewoon, ja, sowieso het niet slapen. En oh man, jongen, alle vragen die je hebt en hoe zorgen je kunt maken. En je wilt het zo graag goed doen. En pas na die eerste 6 maanden dacht ik, oh ja, oké, nu voel ik dat het een beetje gaat landen. En er komt een soort regelmaat in. Maar
ja,
er is niemand die zegt, ga er maar vanuit dat die eerste 6 maanden redelijk kut zijn.
Nee. Nee, je moet het echt allemaal zelf uitvogelen.
Precies, de eerste keer helemaal. Want er zullen natuurlijk misschien nu mensen luisteren denken... nou, hè, stel je niet zo aan en er zijn echt allemaal goede manieren voor. En
je had het net ook al even over het reizen... wat jij natuurlijk veel voor je werk hebt gedaan. Hoe regelde je dat dan als Finn thuis was? Nou ja, in eerste instantie natuurlijk vroeger dan met zijn vader. Bleef hij dan thuis? Of had je ook opa's en oma's?
Ja, opa's en oma's. Mijn moeder die woonde natuurlijk in de buurt in Groningen. Dus daar sliep hij eigenlijk al vanaf geboorte geregeld. En dat was eigenlijk zijn tweede huis. Hè, omdat Felix natuurlijk ook wel eens vaak weg moest voor optredens.
En wat is het langst wat je dan wegging aan een gesloten van huis?
Ik denk dat de langste ooit 3 weken... En dat kwam eigenlijk omdat we hebben elk jaar in maart heb je Miami Music Week. Het is een beetje het Amsterdam Dance Event, maar dan in Amerika. En dat duurt een week. En 2 weken daarna heb je Coachella. Dat is ook een heel groot festival. En normaal gesproken dan kun je dus teruggaan en daar weer heen. En volgens mij heb ik toen een keer besloten om dan maar dan in Amerika te blijven. Ook omdat het zo'n gedoe is om heen en weer. En oh man, toen was ik op een duur al halverwege die week in Miami. En dan wist ik moet hier nog zo lang zijn. Dus, maar
dat vond je wel zwaar dan?
Dus op een duur heb ik ook gezegd... langer dan een week ga ik het gewoon echt niet doen.
Nee. En hoe is het dan nu, omdat je nu dat minder de afgelopen tijd... met corona minder hebt gereisd, meer thuis bent... merk jij dat dat anders is dan ook met je zoon thuis... hoe het allemaal loopt?
Oh ja, compleet. En dit jaar is helemaal een gek jaar voor mij. 1,5 jaar geleden gescheiden, een nieuwe vriend... volledig verhuisd naar Amsterdam met Finn. En dat was al een soort van besloten in januari. Dus Finn had nog zijn laatste half jaar op zijn oude school... in een dorp in Groningen. Maar daar wel helemaal op voorbereidend. En in maart wordt alles dichtgegooid... en moet hij vanuit huis zijn school doen.
Ja.
En dat is de eerste 2 weken superleuk. Thuis lesgeven. En dan een soort van heel romantisch idee. Oh, dan ga ik lekker op mijn laptop en hij op zijn laptop. Nou...
Ja.
Het is natuurlijk werkt natuurlijk helemaal thuis voor een kind. Is er zoveel afleiding. En toen richting een beetje het einde van het jaar. En dan doen ze natuurlijk sowieso iets minder op school. En toen heb ik iets meer gefocust op... oké, hoe gaan we die verhuizing doen? En wat ga ik met hem doen? En hoe gaan we het co-ouderschap invullen in Amsterdam?
Ja. Want hoe hebben jullie dat geregeld, het co-ouderschap? Jij en je ex-man?
Nou, we hebben eerst gezegd, we doen de week door de midden. Alleen dat betekende eigenlijk dat ik Finn elk weekend zou hebben. Dus dat hij dan maandag, dinsdag, woensdag en ik donderdag tot zondag deed.
Ja.
Alleen ik moet ook wel vaak in het weekend iets doen of voor werk. En ook ik vind het ook wel eens fijn om een zaterdag niet een kind te hebben. Hè? Als dan toch als dat een optie is of zo.
Ja.
Dus toen heb ik toch gezegd van en ook in overleg met mijn coach. Oké, hoe kan ik dit ook vooral zakelijk ervoor zorgen dat dit wat rust gaat geven? Hè? Omdat we hebben de fusie met SEG, met het bedrijf waar we nu samen mee zijn.
Mm-hmm.
Waar er best wel wat uitdagingen liggen voor mij weer. Hè? Want je gaat een nieuwe divisie opstarten. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet elke keer onderbroken word door... weet je, dat school belt. Of als moeder zijn heb je dat toch.
Mm-hmm. Dat ze jou automatisch bellen.
Ja, natuurlijk. Weet je, zeker als dat ook de setup is. Dat als hij de helft van de week bij mij is. Dus toen hebben we toch gezegd, oké, laten we dan op zondag de wissel doen. En dan doen we de hele week dus om en om. Behalve de woensdag. Dus op woensdagmiddag zijn ze vrij. Of is Finn vrij. Dus dat ga ik proberen even simpel uit te leggen. Want niemand, iedereen zit dat mij zo aan te kijken als ik het uitprobeer te leggen. Dus als Finn zondag tot zondag bij mij is, dan haalt Felix hem woensdagmiddag van school op en brengt hij hem donderdag weer terug. Maar dan is hij donderdag dus weer bij mij.
Oh ja.
Dus dat we één nacht in de week dat hij bij de ander is. Oh, okay. Omdat anders zo
en
lang
als hij
is.
Die hele week heeft, dan haal heeft jij bij die mij. Woensdag ja. Ja. Tot donderdag. Okay.
Want dan heb je toch een soort van die woensdagmiddag. Want je hebt eigenlijk de hele week heb je hem niet. En woensdagmiddag is ook nog fijn omdat hij dan vrij is, ja. Middags.
Even dan, een leuk moment.
Ja, ja, inderdaad. En voor de ander geeft dat dan ook een beetje een soort van midden in de week adem. Van, oh ja, ik moet toch wat dingen doen, dus dan ja. Kan dat dan.
Ja. Je schetst het net al even van scheiding, nieuwe liefde, die verhuizing van Groningen. Eerder zei je al, het gaf je heel veel rust en de paarden. Toch naar Amsterdam. Het lijkt me echt een hele puzzel ook wel om dat nieuwe leven dan vorm te geven.
Ja.
En met je zoon van werk dit. Hoe ja. Gaat hij die nieuwe school vinden?
Ja.
Hoe kijk je daar nu op terug?
Dat ik echt wel geleerd heb van een aantal dingen die je misschien dan niet gelijk goed doet. En jij vroeg ook al eerder, ja, hoe doe je dit allemaal? En bij mij is het iets natuurlijks. Hè? Want iedereen vult zijn leven zelf in en de een heeft een meer een wat rustiger leven en ik heb een wat drukker leven of ik denk van ik heb een hele hoop ballen in de lucht te houden en daar word ik blij van, daar krijg ik energie van. Maar de zeg maar vanaf het moment dat dat Thomas en ik een relatie kregen, is er natuurlijk ik volgens mij ook op de vierde keer dat we elkaar zagen, was ik in het Vondelpark met Finn aan het spelen in de speeltuin. En toen kwam Thomas langs. Dus die was al vrij snel, heb ik hem geïntroduceerd. Okay. Niet per se als mijn vriend, maar wel als persoon. Maar ook meer voor Thomas, om te zien, hey, je hebt wel een vrouw met kind.
Ja.
En dit is wel de whole package. Dus ik had ook niet zoveel zin om dan eerst een half jaar te gaan daten zonder dat dat in beeld was.
Ja.
En zonder dat dat...
Maar je kan ook, mensen zijn soms ook daar juist huiverig, het introduceren van een nieuwe partner, van wat als het niet goed gaat.
En ja, dat ben ik ook geweest. En nog steeds hoor, want kijk, Thomas heeft zijn eigen appartement nog op de Prinsgracht en ik woon op het Amstelveld, dus dat is 100 meter van elkaar. Dus hij en Finn zien elkaar veel, maar Finn is absoluut nog niet een fan van Thomas.
Nee?
Nee, en dat is ook logisch, want... ik geloof echt dat als twee ouders scheiden, dat voor het kind natuurlijk heel traumatisch is, maar dat dan natuurlijk de grootste wens is dat het weer goed komt.
Ja.
Hè, dus in het hoofd van Finn is het zo, dat zie ik ook heel erg als Felix en ik even samen zijn met hem, dat hij een soort heel druk gaat doen en dat hij een soort blij en op wil vallen. Daar, ja. Is een soort van, daar komt altijd een reactie op.
Ja.
En ik denk niet dat je dat altijd helemaal beseft. Want je denkt ook op het moment dat we uit elkaar gaan... Oké, dat is het dan. De co-ouderschap, alles is geregeld. En dit is hoe we het gaan doen. Maar dat gaat in het hoofd van zo'n kindje gaat natuurlijk zoveel om. Wat wij helemaal niet... Ze zijn natuurlijk veel slimmer dan dat je denkt. Ja. Of ze voelen gewoon veel meer. Omdat ze het niet altijd... Ze kennen het concept niet. Hè? Verliefd zijn of ouderschap, een nieuwe vriend. Dus dat is allemaal nieuw. Dus ze kunnen alleen maar op basis van hun gevoel... dingen bedenken en daarop anticiperen.
Ja.
En dat heeft Finn ook wel heel erg gedaan. Hij is wel ook heel verbaal. Als Thomas dan bij mij kwam, waarom is hij hier? Weet je, echt zo.
Ja.
Knijterhard.
Maar ziet hij Thomas, jouw nieuwe vriend, ja, oud-wielrenner, ziet hij hem ook als een, ja, soort toch wel een indringer?
Ja, of, absoluut. Of en ik moet zeggen, ik vind het heel knap hoe Thomas daarmee omgaat. Want dan, kijk, Thomas is iemand die heeft een redelijk leven ook al achter de rug. Dus we hebben allebei onze bagage. Maar ook voor hem om met iemand te gaan die getrouwd is geweest met een kindje uit een ander huwelijk. En ook tegelijkertijd zelf weer een plekje in Nederland, zijn plek in Nederland een beetje op te bouwen. En ja, het is wel veel. En hij is onwijs gek met kinderen. Hij houdt onwijs van kinderen. Maar als je dan niet, als je er zoveel in stopt, maar je krijgt er eigenlijk niet zoveel voor terug.
Ja,
is natuurlijk heel frustrerend.
Ja.
En ja, ik zit er dan een beetje tussen. Omdat je denkt van, ja, doe nou Finn, doe nou eens even lief. Maar ja, dat kun je helemaal niet forceren. Want het is een kind doet wat hij voelt.
Ja.
En je wil hem ook niet het gevoel geven dat hij het verkeerd doet. Want hij mag dat ook allemaal voelen. En,
En hoe ga je ermee om? In de zin, ben jij dan iemand als je dus, nou, je loopt tegen zoiets aan, ga je dan opvoedboeken lezen? Of hoe, toch ook een beetje, hoe ga ik hiermee om? Wat?
Ja, nou, ik ben wel iemand waar ik zelf niet de oplossing in kan vinden, zoek ik hulp, zeker. Dus ik heb een coach voor mijzelf. Ik heb ook een coach voor Finn, Natasha. En zij, elke week gaat hij daar een uurtje heen. En daar kan hij helemaal zichzelf zijn. En zij probeert ook wel een beetje eruit te halen wat ik zelf er niet zo uit kan krijgen. Hè? Met vragen stellen of als het Finn moeilijk eet of de problemen waar je tegenaan loopt als moeder, dat je denkt, mijn hemel. Want ik ben er wel achter dat op het internet gaan lopen zoeken, dan kom je echt in de krochten van de forums waar je nog ongelukkiger wordt. Dus ik ben wel echt gericht op zoek inderdaad naar hulp. En er zijn inderdaad wel een aantal boeken die ik lees waar ik denk, oh ja, dat is wel fijn dat je soort geïnspireerd weer raakt van, weet je, het komt gewoon echt goed.
Ja.
Hè? Hij eet slecht. Op zijn 18e gaat hij gewoon goed eten. Weet je nou? Hij is niet zo spraakzaam over bepaalde dingen. Gaat allemaal komen. En het enige wat voor mij belangrijk is, dat hij zich veilig gaat voelen. En hopelijk dat hij ook Thomas gaat omarmen. En dat hij ook gaat inzien, hey, nee, dit is niet mijn nieuwe vader. Dit is gewoon, dit kan een vriend zijn. Of dit kan iemand met wie ik ook op lange termijn een band kan opbouwen. En ik heb gelukkig met Felix, met Finn zijn vader, een goede band. Ondanks dat het natuurlijk allemaal heel verdrietig is. Een scheiding is gewoon altijd verdrietig. Ja. Weet je, hoe graag.
Want hoe heb je dat? Ik kan me zo voorstellen, wil je beginnen natuurlijk aan een huwelijk en ook samen een kind van het idee, het plaatje voor eeuwig.
Dat is het, ja.
Voelt het dan als falen op het moment dat het toch niet lukt?
Nou, laat ik het zo zeggen dat als Thomas niet in mijn leven was gekomen, want wij kennen elkaar meer als vrienden uit een gezamenlijke vriendengroep, dan was ik waarschijnlijk nog bij Felix geweest om Finn. Hè? Dat is natuurlijk vaak een reden waarom mensen bij elkaar blijven, is toch omdat je samen een kind hebt en samen ook die opvoeding doet en dan meer als broer en zus met elkaar leven.
Je had dan genoeg genomen. Ja, dat klinkt misschien.
Ja, dat is maar echt. Want weet je wat ik zeg altijd tegen mensen, weet je, ik heb zo'n dynamisch leven met mijn werk en met vrienden en weet je, alles wat ik doe en ben best wel gezegend en ik reis veel en ik heb een mooi huis en ik heb een gezond kind en ja, dan maar misschien even een periode dat je wat minder intiem bent met je, met je man of zo. Snap je?
Ja.
Ik kon dat best wel relativeren.
Ja.
Maar dat is ook een soort van goed praten.
En dat kon je niet meer opbrengen? Of nou ja,
nou,
toen je Thomas ontmoette, dacht je,
nou ja, als je natuurlijk verliefd wordt op iemand anders. En ik kon met Thomas ook heel erg praten over die situatie, wat er toen nog met Felix speelde. Als vriend zijnde. En daar had hij heel veel begrip voor. En en als je dan heel erg verliefd op elkaar wordt, dan is het zo
onoverkomelijk.
Ja, maar dan moet ik er wel bij zeggen, dat is dan dus die eerste paar maanden dat je zo head over heels gek met elkaar bent. Geloof me, dan is het ook een stuk makkelijker om weg te gaan bij je ex, omdat je in zo'n high zit aan de andere kant, dan wanneer je heel cold turkey, zonder dat er iets anders is, weg te gaan bij iemand. Snap wat ik bedoel? Het is best wel, die scheiding was nu ging sneller en voor mij makkelijker, omdat ik zo verliefd was op iemand anders. Maar nu, en dat is wel, daar heb ik natuurlijk met mijn coach ook veel over. Nu ben je 1,5 jaar verder en dan natuurlijk de verliefdheid verdwijnt en de dagelijkse dingen ontstaan.
Het echte leven.
Precies. En dan zie je nu achter van, oh ja, shit, weet je wel. Dan ga je veel meer nadenken en probeer je ook dat huwelijk te verwerken. Of dat die scheiding en alles wat er is gebeurd. En ben je er veel meer mee bezig dan in die periode dat je, weet je, met elkaar elke avond romantische dingen gaat doen met je nieuwe partner. En,
ja.
Helemaal ook geromantiseerd hoe dat dan met Finn zou zijn. En ja. En dat is voor Thomas ook wel natuurlijk een mega eye-opener. Want dat...
Maar had je zo'n beeld van zo'n modern family?
Ja, tuurlijk. Maar ze
nieuwe
hebben al
vriend.
Ja, maar dat wil je ook.
Met elkaar.
Ja. En ik wil het nog steeds. Ik hoop echt dat we ooit met z'n allen kerst gaan vieren. Alleen, ja, ik moet wel realistisch...
Heeft Felix een nieuwe liefde al, vriendin?
Nee, en ik heb ook wel... ik spreek hem natuurlijk dagelijks ook over Finn. En ik... ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor hem vooral heel moeilijk is, omdat het zo rauw op zijn dak kwam. Want bij mij was het oké, het is nu klaar. En ik heb toen zo echt doorgezet. En het is niet dat het van de een op de andere dag kwam, maar...
Maar daarom vind ik het wel knap om te horen dat jullie goed met elkaar zijn.
Ja.
Want het had ook zomaar kunnen zijn dat hij dacht, fuck you. Ja. En jou heel veel kwalijk nam. Ja. En dat jullie nu eigenlijk in een soort vechtscheiding waren beland.
Nou, ik denk... Wat dat betreft is Felix wel echt ook de good guy. En ook misschien wel de grootste verliezer in dit verhaal. Omdat er was niet echt een keuze. Want ik ging weg. En ja, dat ga je ook doen, weet je wel. En hij zegt, je hebt het gezin uit elkaar getrokken. En dat is zo pijnlijk. Want het is natuurlijk helemaal niet wat je wil. Of zo wil je dat niet benoemen, laat ik het zo zeggen. Hm. Want ik geloof dat het beter was voor ons allemaal dat dit gebeurde. Omdat... ik niet gelukkig was, hij ook niet in een ideale huwelijk zat. En ik ook hem niet meer kon geven wat hij wilde. En dus dat dan, dat hoop ik zo, dat je dan op een duur allemaal inziet van, nou ja, dit is echt beter voor iedereen en we gaan voor ons eigen geluk. Niet alleen maar kijken naar de ander. En dat hoor ik ook heel vaak, mensen die zeggen, mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder is eigenlijk altijd bij mijn vader gebleven voor de kinderen. Heel lang, totdat wij 18 waren of zo. En uiteindelijk alsnog uit elkaar gegaan. Terwijl daarvoor misschien wel vaker redenen waren. Ja, goed,
ben maar voelde jij dat als kind ook? Dat zij niet echt...
Nee, minder. Maar toen ik 18 was... Waren? Nee, dat niet. Want dat is ook wel heel moeilijk, denk ik, als kind. Omdat het concept ouders is zo sterk. Daarom is
die zijn er gewoon.
Precies. Ja. En daarom is het voor Finn ook mega logisch gewoon dat je ouders bij elkaar zijn. Dus die snapt niet, waarom zijn we niet bij elkaar? Waarom moet jij met deze gast, met Thomas... Weet je, wie is hij? Je bent mijn vader niet, weet je? Dat benoemt hij dan.
Ja.
Waar bemoei je je mee? En het is een soort van indringer. Dus dat is natuurlijk een hele bedreiging. Maar dat heb ik nooit zo gevoeld toen ik jong was.
Maar speelt het wel mee dat je nu dit bij je moeder hebt gezien... in jouw keuze, hoe jij het hebt aangepakt? Van, ik ga niet eindeloos blijven hangen.
Nou, ik denk dat mijn moeder ook genoeg reden had om wel te blijven. Even behalve de kinderen. Alleen ik weet ook dat het een heel groot onderdeel was van om de kinderen om er te blijven. En ook omdat je iets creëert samen. Als je samen een huis koopt en iets opbouwt en ergens woont en samen vrienden hebben. Het is wel echt fucking moeilijk om te zeggen, weet je, ik ga weg en we zien het wel. Het is echt een van de moeilijkste dingen. En ik denk... toen mijn moeder weg, nou ja, nu is ze gelukkig weer getrouwd en mijn vader ook. Nu zie ik dat het voor iedereen helemaal te gek en beter is. En we vieren gelukkig samen kerst, dus met mijn beide ouders en de nieuwe partners. En ze wonen in hetzelfde dorp, dus het is allemaal helemaal cool.
Ja.
Dus ja, ik heb daar wel een beetje een ideaal beeld bij. Alleen ik weet ook dat dat niet altijd de realiteit is, toch?
Nee. Nee. En je had het over, nou ja, van in Groningen, de paarden, de rust. Dat is er nu niet meer. Hoe vind jij nu rust en kalmte in je leven naast alle drukte?
Ik vind het dus heel fijn dat Finn in Amsterdam is. En dat als ik dus met hem ben, en zeker die week dat ik hem fulltime heb, als hij niet naar school gaat, natuurlijk, dat je dan dus daar de rust in vindt en dat je heel. Heel dom 3 uur lang aan een Lego constructie zit met z'n tweeën. Mm-hmm. Of origami, pompoen, Halloween poppetjes maakt. Wat overigens echt heel leuk is. Wat dat betreft is YouTube
klinkt
ook
heel ingewikkeld.
Ja, maar... nee, maar YouTube is wel alles hoor. Qua tutorials. Als je niet zo'n knutselmoeder was, dit kun je gewoon echt gaan worden. ik heb de paarden iets meer deze kant op gebracht. Dus ik ben gewoon weer 3 keer in de week aan het trainen. Okay. En ook wedstrijden. En ik ben laatst ook weer naar het buitenland voor een internationaal wedstrijd weg geweest.
Maar 3 keer per week? Ga je dan gewoon na werk kleed je om en ga je daarheen? Of
ja, of dat? Dus 's ochtends. Dus in de weken dat ik Finn niet heb, dan heb ik 's ochtends natuurlijk iets meer vrijheid. Dus dan sta ik om 6:30 op en zorg ik dat ik rond de 8 uur op paard zit. En... dit is een professionele stal, hè? Dus daar moet je wel, en waar je normaal zelf de stallen moet mesten, daar is alles redelijk goed geregeld. Ja. En zij trainen mij ook, dus het is heel voor mij super efficiënt en ja, onwijs dankbaar, want ik word er zo blij van. Ook omdat het niet in Amsterdam is, dus je rijdt 1/2 uur richting Putten, bent daar gewoon even weer in de landelijke omgeving en in de stallen en ik word daar. Dat is voor mij wel echt een uitkomst.
Ja, en waarom? Wat is het? Wat gebeurt er met jou als je dus bij die stallen komt en bij je paarden bent? Van, is dat ervaar je dan die rust en even dat je niet met werk bezig bent? Kan je dat dan helemaal achter je laten?
Onwijs, want dat is het enige moment dat ik ook en niet op mijn telefoon kan zitten en ook de onrust. Wat heel veel mensen vind ik zo knap als je dan zeggen van, oh, we gaan naar de sportschool of ik ga naar mijn yoga-klasje en dan. Ik heb helemaal voor mezelf. Ik heb dat dus niet. Als ik een uur in een yogaklasje zit, dan tussen de oefeningen door heb ik toch gedachtes met werk of wat voor dingen dan ook. Ook omdat het dan misschien vaak dicht bij huis is. Dus je weet ook, over 10 minuten sta je gewoon weer thuis aan de afwas. Dus dit is voor mij echt het enige moment dat ik de auto instap. En tot het moment dat ik daar aankom, ben ik echt nog aan het werk en aan het bellen. Maar je loopt daar de stal binnen en je zadelt het paard op, gaat rijden, trainen. En de interactie die je natuurlijk ook met de mensen daar hebt, is zo anders dan op werk of thuis. Van, dat zijn mensen die of daar aan het werk zijn met de paarden of ruiters. Dus je hebt ineens een heel
andere wereld.
Compleet anders. Dus je hebt het ook ineens alleen maar over paarden. En ik vind dat het allerleukste om over te hebben.
Ja. Dus en je hoort ook, paarden voelen best wel goed aan ook.
Ook.
Zonder dat het nu een hele Penny podcast wordt. Maar waar ik vroeger trouwens ook lid van was.
Ja.
Jij ook?
Ja, de zeker. Penny? Ja. Onder alle posters op de muur.
Ja. Die voelen wel aan als je onrust hebt. Is dat dus ook dat je daarmee dan wordt geconfronteerd? Van, oh, ik ben er nu niet helemaal bij dat je paard reageert? Of gaat het ook?
Ja, ik in de setting... kijk, het scheelt dat ik word getraind. Dus er is eigenlijk altijd iemand bij mij die mij aanwijzingen geeft.
Ja.
Maar ik merk wel, als ik in mijn eentje ga rijden en ik heb echt een soort stressvolle dag en het paard is ook niet, misschien heeft ook niet zijn beste dag of schrikt ergens van. Ik had toevallig gisteren, was ik aan het rijden en ik heb 1 paard die is... ja, best wel spooky. Dus die vindt alles best wel spannend. En er liepen een paar koeien in de wei. En nou, no way dat hij überhaupt in de buurt van de koeien ging komen.
Hmm.
Wat echt 100 meter verderop was. En dan kunnen wij zeggen, nou, doe even normaal. En dan probeer zo'n paard een soort van daarin te begeleiden. Maar dan merk je dus, als je dus een hele drukke dag hebt gehad, dat je lontje korter is op bepaalde momenten.
Ja.
En terwijl als jij lekker op een zondagochtend... man, weet je, dan boeit het me echt niet dat hij van die koeien schrikt. Weet je wel?
Nou, José, we zijn al lekker een tijdje aan het praten. Ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en het gesprek.
De tijd vloog echt voorbij.
Ja, goeie dag gewenst. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En volgende week zijn we er weer.
Ik ga ook luisteren. Dankjewel.
Dankjewel.
Nu in Nieuwe Revue, zon, zee
en zoete aardappels met honingmosterd.
Even opschuren en 2 keer aflakken met...
Oom Donald, kwik, kwek.
En een lekkere dikke Linda.
De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in 1 app. Waaronder Nieuwe Revue, Margriet, VT Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.